Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerst geboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 89. En daarvan de verzen 7 en 9. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En ook het negende vers schept weer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb in een held voor Israël hulp beschoren. Het zijn de versen 7 en 9 van Psalm 89. De schriftlezing vindt u in het boek Handelingen der Apostelen. En we lezen hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 22. Handelingen 9, vers 1 tot en met 22.
En Saulus blaasde nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat, zo hij enigen die van dien weg waren, vond hij dezelve, beide mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snel een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad. En u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, en met name Ananias. En de Heere zeide tot hem, in een gezicht, Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de straat, genaamd de rechter, en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus van Tarse. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heer, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hij macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg, dien gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden: Is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Tot zover.
Gemeente, het gaat vanmorgen over het wonder van de roeping en de verkiezing en de doop van Saulus van Tarse. En als kerntekst lees ik u de versen 15 tot en met 20. De roeping, de uitverkiezing en de doop van Saulus van Tarse. Vers 15. Maar de Heere zei tot hem: Ga heen, want deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heiden en de koning en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis en de handen op hem leggende zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg, die gij kwaamt opdat gij wederziende met de Heilige Geest vervuld zou worden. En de stond vielen af van zijn ogen gelijk als de schellen, en hij werd de stond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt, en als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt, en Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren, en hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heren, we hebben ons misschien al verwonderd over de schriftlezing. Het klinkt ook zo ongelooflijk dat een zondaar die u vervolgde terstond Christus gaat preken nadat u uw liefde uitgestort hebt in zijn hart. Zomaar in een enkele dag van een vervolger, een volgeling, en hoe heel zijn leven is doortrokken geweest van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Hij wist niet anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd te prediken. En wat een zegen heeft dat teweeg gebracht. Duizenden zijn tot geloof en bekering gebracht. Op vele plaatsen gemeenten gesticht. Zijn er gekomen die zich ook geroepen wisten om u te dienen in de verkondiging van het evangelie. En tot op de dag van vandaag worden er nog steeds zondaren geroepen om de mond van u te zijn tot de gemeente. En zo gaat u voort een gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. En daar gebruikt u geen vrienden voor, maar zo zullen we het ook vanmorgen horen, vijanden die door u tot vrienden worden gemaakt. Haters die zo vervuld worden met uw liefde dat ze geen kwaad woord meer van u kunnen horen en ook geen kwaad woord meer van u kunnen zeggen. En heren, nu hopen we en we bidden u er ook voor of er in Haskamp nu velen mogen zijn die deze Heere Jezus Christus ook lief hebben gekregen, voor wie het een wonder is geworden dat u naar hen wilde omzien, dat uw stem mocht worden gehoord, dat dat woord zijn zaligmakende kracht door uw Heilige Geest deed in ons hart en in ons leven. En Heere, dat heeft uitgewerkt dat we niet meer zonder u kunnen, dat ons leven feitelijk is gestempeld door het bloed ter verzoening, en dat dagelijks de kracht van dat bloed nodig is en ook benodigd wordt om een waar discipel van u te mogen zijn. U hebt het uw kerk geleerd, en het is ook de bevinding van elke dag: zonder mij kunt gij niets doen. Heere Jezus, help ons dan ook vanmorgen in de verkondiging van het evangelie. Geef dat de bazuin een zeker geluid mag voortbrengen. En dat het geluid ook mag worden gehoord en gehoorzaamd. Wil er nog toebrengen, heren die buiten staan, die geen weet hebben van wat het is om de Heere te vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. En wil hen die misschien wel met allerlei vragen zitten antwoorden geven vanuit de schriften. Wat kan er een twijfel en onzekerheid in de harten leven? Te meer omdat we die veelal trachten te zoeken in onszelf, in plaats dat wij de zekerheid des geloofs zoeken in de vastheid van uw beloften, die één Christus Jezus ja en amen zijn. O Heere, maak dan in uw woord onze gangen en treden vast. Wees met ons zoals we hier samen mogen zijn. Er is ook een gemeente thuis, ouderen en jongeren die met ons verbonden zijn. Wil ook daar uw onmisbare zegen gebieden. Geef ons een gezegende en ongestoorde dienst. Neem onze aandacht gevangen onder de majesteit van uw getuigenis. Wij bidden het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus Christus in de vergeving van al onze zonden. Amen. U mag uw gave geven. We zingen collecte voor de kerk nu. En we willen samen gaan zingen van Psalm 2. En daarvan de versen 4, 6 en 7. Wij noemden u Psalm 2, vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Het zesde vers, vrees Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. En dan het zevende vers, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Wij noemden u de versen 4, 6 en 7 van Psalm 2. Gemeente, wat kan er in 3 dagen veel gebeuren? Jona, die verbleef 3 dagen en 3 nachten in de buik van een grote vis, waarna hij op het bevel van de Heere levend door de vis wordt uitgespuwd. Op het droge, om dan alsnog naar de opdracht van de Heere het woord te gaan brengen in Nineveh, nog 40 dagen, en Nineveh zal worden omgekeerd. Jezus verbleef 3 dagen in het donkere graf om daarna op te staan van de dood en dan om als overwinnaar van dood en graf en zonde te verschijnen aan zijn kerk. Wat heeft hij toch een zorg voor zijn kerk tentoongespreid, nietwaar? Dat hij na zijn dood aan hen is verschenen, vele malen. Om maar te laten merken dat hij het was. Dezelfde die zijn leven wilde afleggen om der zonde wil. Om door zijn heerlijke opstanding de zonde weg te nemen. Zo volkomen. Immers hij is opgestaan, zegt apostel Paulus, tot onze rechtvaardigmaking. Nou, daar geloofde hij hier nog helemaal niks van, want vandaag gaat het juist over Saulus van Tarsus, die 3 dagen niet at en dronk na de ontmoeting met de verheerlijkte Christus. Dat is nou die man die, zo begint het hoofdstuk, dreiging en moord blies om de volgelingen van Jezus in de gemeente van Jeruzalem uit te roeien. En als die daarin geslaagd is, dan vraagt die papieren aan de leiding, de geestelijke leiders, om de gemeente in Damascus te gaan vervolgen. Want velen die in de Heer Jezus geloofden zijn gevlucht naar Damascus. En om die mensen nu ook gevangen te laten zetten, wil hij grote schoonmaak gaan houden in Damascus. En dan uitgerekend aan deze man verschijnt Jezus. Dat laat zich nou nooit begrijpen. En ik hoop dat er velen zijn in Haskamp die daar nu ook weet van hebben. Die zeggen mogen: Heere, hoe is het toch mogelijk geweest dat u naar mij omzag? Uitgerekend naar mij. Terwijl er zoveel miljoenen in deze wereld zijn die u niet kennen. Die volstrekt vervreemd van uw leven. Of die misschien wel juist heel godsdienstig zijn, nog nooit naast het paardje hebben gelopen en die toch ten diepste vreemd zijn aan de tere omgang met u. En u bent mij te sterk geworden in mijn leven. U hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Ik heb de kracht van uw woord mogen ervaren in mijn leven. Ik heb uw stem gehoord. En het kon niet anders, Heere. Ik moest naar u luisteren. Ja, dat maakt nou het wonder uit van geloof en bekering. Dan willen we ook naar de Heere luisteren. We kunnen zoveel diensten meemaken in de kerk, dat we lichamelijk aanwezig zijn, maar dat het getuigenis van Christus, om wie het gaat, ons totaal niets te zeggen heeft. En gemeente, dat ligt niet aan de Heere. Laat dat duidelijk zijn. Want de Heere die laat zijn woord uitgaan met maar 1 bedoeling. Dat wij tot geloof en bekering zullen komen. En als je dat nou op dit moment gelooft, dan zul je ook merken dat het zijn kracht gaat doen in je leven. Op datzelfde moment. Daar kun je op wachten. Zo durf ik dat gerust te zeggen vanmorgen. Moet je maar eens kijken wat er met deze Saulus van Tarsus gebeurt. Op weg om de gemeente Gods te vervolgen. En dan verschijnt Jezus hem. Dat is nou de eerste dag van zijn leven dat Jezus verschijnt. En wat komt hier al direct openbaar? Dat vijanden met God worden verzoend. En geen vrienden. Die gedachte leeft zo heimelijk wel een beetje in onze gezindte. Dat wij eerst nog wat voor God moeten betekenen of moeten zijn of moeten doen. Want anders kan de Heere met u en mij niks beginnen. En dan denk ik aan zonder besef en gebrokenheid van hart en schuldgevoelens en tranen en liefde voor dit en liefde voor dat. En allemaal maar bij jezelf zoeken en maar nooit tevreden zijn, heen en weer geslingerd worden. Het is ook geen wonder, want die zaligheid ligt namelijk buiten mij. De zaligheid ligt in hem die hier Saulus van Tarsen roept. Die hier werkelijk een vijand tegenkomt. Een bij name roept. En zo hebben we ook te luisteren naar de bediening van het evangelie. Dat onze naam klinkt. Tot tweemaal over om de ernst daarvan aan te geven. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart. De verzenen tegen het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Jezus laat Saulus zijn stem horen. Wat moet het niet voor die man geweest zijn? Jezus was al lang dood en vergaan, naar zijn opvatting. En wat waren ze blij dat ze van hem af waren. En nu hoort hij notabene zijn stem. En zal hij met Jezus gaan communiceren. Komt zelfs een gesprek op gang. En Jezus laat hem zelfs horen waar hij mee bezig is. Jezus zegt tegen hem: Saul, Saul, wat vervolg jij mij? En dan spreekt Jezus terwijl hij is in de heerlijkheid van de Vader. Maar dan mogen we horen hoe hij zich vereenzelvigt. Zich één weet met zijn gemeente. Wat vervolg jij mij? Paulus weet niet wie die hoort. Hij zegt: wie bent u? Geen wonder dat hij hem niet kent. En omdat hij hem niet kent, koesterde hij haat jegens Jezus en jegens al zijn volgelingen. Vandaar die blinde vervolgingswoede. Wat een verschil met Ananias. Als die de stem hoort van Jezus, dan zegt hij: zie, hier ben ik. Dan staat hij onmiddellijk ter beschikking van Jezus. Maar Saulus die zegt: wie bent u? En dan is het zo mooi om te lezen dat Jezus zegt: ik ben. En dan valt alle nadruk op dat woordje, of op die woorden moet ik zeggen. Ik ben, want er staan twee woorden in het Grieks. Ego, dat betekent ik. En eimi, dat betekent ik ben. Dus letterlijk staat er: ik ben. En waar word je nou aan herinnerd? Als dat klinkt, ik ben. Dan word je herinnerd aan hoe God zichzelf bekend heeft gemaakt in het Oude Testament. Ik ben de Heere. Met 5 hoofdletters. Yahweh. Ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Nou, Jezus openbaart zich hier als God. Aan Saulus van Tarsen. Ik ben, dat is de God van het Oude Testament. Jezus. Zo heeft God zich in het Nieuwe Testament willen openbaren. In de Zoon van zijn welbehagen. Ik en de Vader, zegt Jezus, zijn één. En wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En wie mij hoort, die hoort mij niet. Maar de Vader die mij gezonden heeft. Hoor je het, Saulus van Tarsen? Door Jezus spreekt de hemelse Vader tot jou. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Nou, u begrijpt wel dat hier en nu de hele godsdienstige wereld van Saulus van Tarsen in elkaar stort. totale ontreddering. We lezen dat hij beeft en dat hij verbaasd is in de betekenis dat hij hevig verschrikt is. En u heeft Jezus niet alleen blootgelegd waar hij mee bezig is. Laat maar zeggen, zijn zonde blootgelegd. Bekendgemaakt. Feitelijk nog maar met één aspect van zijn verzondigde leven. Maar dan gaat Jezus ook zeggen wat hij van plan is. Kijk, Paulus had, of Saulus had ook zijn plannen gemaakt. Die ging naar Damascus toe om daar de gemeente van Jezus uit te roeien. Maar Jezus, die gaat zijn plannen aan Saulus bekendmaken. En voorlopig slaat Jezus dit briesende paard met verblindheid, zodat hij zelf al geen stap meer kan verzetten. Hij zou dit en hij zou dat en hij zou zus en hij zou zo. En nou kan hij al helemaal niks meer. Hij moet zelfs geleid worden naar Damascus toe. En dan lezen we dat hij 3 dagen niet at en niet dronk. Dat zijn de 3 dagen geweest van de bezinning. Wat hem is overkomen in de ontmoeting met Jezus. 3 dagen om in te laten werken dat hij Jezus, de beloofde Messias, en allen die in hem geloofden dat hij de Messias is, vervolgd heeft met een ijver. Later zegt hij dat hij het gedaan heeft in zijn onwetendheid en met een ijver, zonder verstand. 3 dagen de tijd om dat door te laten dringen. En wat een schuld zal dat ook opgeroepen hebben bij hem. Hij noemt zich later de voornaamste van de zondaar, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 3 dagen. De tijd om dat daadwerkelijk te laten doordringen. En wat gaat er dan gebeuren? Nou blijkt erin dat Damascus een zeker discipel te zijn, met name Ananias. God is genadig, betekent die naam, een prachtige naam. En deze Joodse man, die geloofde dat Jezus de lang verwachte Messias is. En deze Ananias krijgt een visioen waarin Jezus tegen hem zegt: Ananias. En we zeiden al, dan staat hij onmiddellijk ter beschikking van Jezus. Ja, heren, hier ben ik. Hij herkent onmiddellijk de stem van de Heere Jezus. Dat is nou ook zo kenmerkend voor het leven des geloofs. Als je nou de Heere mag kennen, dan mag je ook in de prediking de stem van je meester horen. Wat luister je dan toch met andere oren? Oh, wat missen toch die kerkgangers veel, voor wie de stem van Jezus eigenlijk nog een vreemde stem is. Je hoort hem wel, maar er is geen herkenning. Er is geen band. Hoe blij kun je zijn als je de stem van een bekende hoort. Hé, ik hoorde het aan je stem, zeggen we dan, dat jij het bent. Nou, zo mogen we luisteren naar de stem van de Heere Jezus Christus. Lezen we niet in het Hooglied dat? Dat is de stem van mijn liefste. Dan heb je niet alleen iets met zijn stem, maar dan heb je ook iets met degene die die woorden spreekt. En dat is de Heere Jezus zelf. Nou, Ananias is direct bereid om er te zijn voor deze Heere Jezus Christus. Mogen we zo naar de woorden luisteren? Want dat is essentieel voor het geloofsleven. Ons geloofsleven wordt bepaald voor wat het woord van God voor u, voor jou en voor mij betekent. Mag ik u herinneren aan die wondere gebeurtenis op de berg der verheerlijking? Voor en al eer Jezus zijn bitter lijden en sterven tegemoet gaat, zijn uitgang wordt het daar genoemd. Deelt Christus allereerst nog in de heerlijkheid van de Vader. En dan zegt de hemelse Vader, deze is mijn zoon in welk ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En daar worden we toe opgeroepen. Om naar de stem van de Heer Jezus te horen. En wat gebeurt er nou? Nou, dat woord, dat is een kracht Gods tot zaligheid, zegt Paulus, voor een ieder die gelooft. Kijk, Paulus die krijgt hier het geloof dat hij inderdaad de stem van Jezus hoort. En dan is het gebeurd met Saulus van Tars. Als doden vanmorgen, geestelijk dode zondaren, de stem van Jezus horen in dit woord wat nu gepreekt wordt, dan vallen we voor dat woord. Dan buigen we voor dat woord. En dan willen we niet anders meer dan door dat woord geleid en geleerd te worden. Denk maar aan Psalm 25. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat woord, dat wordt je kompas. Vanaf de eerste dag dat je de stem van de Heere in het woord hebt gehoord, grijp je naar het woord. Wordt dat woord dagelijks kost voor je leven. En steeds maar weer mag je nieuwe schatten ontdekken in het getuigenis van de Heere. Het woord is de bron waaruit geleefd mag worden. Dat woord ontdekt me aan mijn zondaar zijn. Wie ben ik? En God spaart ons vlees niet. Maar dat is nou het wonderlijke. Omdat het het woord van God is, kunnen we het ook hebben. Als een ander het ons zou zeggen, dan zouden we boos worden. Maar omdat de Heer het zegt, stemmen we ermee in. Het is waar, Heer. En dan is de Heer zo goed, gemeente. Dat zie je nou bij Saulus van Tarsen. Hij zegt alleen maar, jij vervolgt mij. Daar zou nog zoveel meer over het leven van Saulus van Tarsen te zeggen geweest zijn. Weet je wat hij later zegt? Ik heb alles schade en drek, dat is afval leren achter. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. O, begrijp je dan dat het goed is dat God ons op onze zonde wijst. En dat de zonde ook daadwerkelijk zonde voor ons zijn. En dan begeren we ook van die zonde verlost te worden. En dan begeren we ook tegen die zonde te strijden. En dat kan alleen maar uit kracht van het woord des Heren. Vandaar dat dat woord voor ons de bron is waaruit we dagelijks mogen putten. En dat woord ontdekt niet alleen aan zonde, maar dat woord ontdekt ook aan genade. Dat moet je ook leren wat genade is. Wij denken altijd dat genade nog iets is waar u en ik iets voor moeten doen. En dat heb ik ook nog steeds hoor. Echt waar, dan denk ik, Heer, ik had nog veel meer dit en ik had nog veel meer dat. Maar om nou echt vanuit het geloof te leven, vanuit het volkomen werk van Christus, om nou te steunen op onze liefste alleen. En wat een rust geeft dat, Heer, uw verzoenend sterf is het rustpunt van mijn hart. En ik mag u zeggen, dat ik toch al heel wat keren heb meegemaakt in mijn leven, in de eindfases, in de terminale fases van mensenlevens, dat inderdaad dat de praktijk dan ook blijkt te zijn. Dat mensen, vaak hebben we niet zoveel meer te zeggen als ons levenseinde daar is, maar dan met de minimum aan kracht die er nog ter beschikking zijn, het om Jezus gaat. Om Jezus alleen. En dat is wat ik u vanmorgen ook mee wil geven. U of jij die misschien wel voortdurend nog zit te graven in uzelf om een welbehagelijk voorwerp voor God te zijn. God heeft zijn welbehagen in zijn Zoon. En God heeft zijn welbehagen erin dat u naar zijn stem luistert. Nou, dit is wat Ananias moet gaan doen. Sta op en ga naar de straat genaamd terecht en vraag in het huis van Judas naar iemand die de naam Saulus van Tarsus draagt. Want, zegt hij, deze ligt daar te bidden. Zie, hij bidt. Dat is de voornaamste reden waarom Ananias naar Saulus moet gaan. En waarom? Wel, Saulus die wacht op een antwoord van de Heere. Saulus die had gevraagd aan de Heere: Heere, wat wilt gij dat ik doen moet? En daar had hij nog geen antwoord op gekregen. En nu bidt hij. En nou moet hij antwoord krijgen van de Heere door de mond van Ananias. Ananias, jij mag het antwoord geven. En wat wij nou nog niet wisten, dat krijgen we nu te horen, want wat blijkt dat Saulus zelf ook een visioen heeft gehad, waarin hij gezien heeft dat er een man met name, staat er dan Ananias, en naar hem zou komen en dat hij binnenkwam. En dat in dat visioen ziet Saulus dat hij de hand op hem legt en dat hij dan ziende zou worden. Nou, en nu krijgt Ananias de opdracht van de Heer Jezus om dat te gaan doen, omdat Saulus dat gezien heeft in dat gezicht. Nou, en nou zien we dat Ananias ook weer een mens is van gelijke beweging als wij. Want nu, ja, nu heeft hij er eigenlijk geen zin in. Nu komen de jama's. Ja, Heer, ik heb al zo vele malen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heilige gedaan heeft in Jeruzalem. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Herkenbaar. Aanvankelijk ja zeggen. Maar als dan de opdracht luidt en hij is niet helemaal zoals wij het graag zouden willen, met onze ja-maars komen. En het is ook heel herkenbaar natuurlijk, want het is nogal wat Ananias hier zegt, om nou naar een man toe tegemoet te gaan die de gemeente van Damascus komt verwoesten, zoals hij het al in Jeruzalem heeft gedaan. Dus laten we zeggen, naar menselijke redenering is het heel gewoon dat Ananias dit zegt. Hij is op de hoogte van die boosaardige plan. En Ananias denkt ook dat hij met zijn tegenspraak nog het goede voor heeft, ook met het koninkrijk van God. Maar gelukkig, tegenover het ja maar van Ananias komt het ja maar van de Heere. Let er wel op, als het aan Ananias gelegen zou hebben, zou dat koninkrijk van God, zoals God het voor ogen heeft, want Saulus zou de grootste heidenapostel worden, maar als dus de beslissing van Ananias had afgehangen, zou het niet gebeurd zijn. Dus het lijkt onschuldig en we kunnen er nog in meekomen, laat ik het zo maar zeggen. Maar ondertussen gebeuren hier zulke essentiële zaken. Wat moeten we toch voorzichtig handelen. En gelukkig dat de Heere tegenover het ja maar van Ananias zijn ja maar stelt. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. De Heere zegt tegen Ananias, ga heen, want deze is voor mij een uitverkoren vat om mijn naam voor te dragen voor de heidenen, de koning en de kinderen Israëls. Een uitverkoren vat, een kruik. Met andere woorden, Saulus is de kruik van mijn keus. En nou is er geen sterveling in Harskamp die dat kan begrijpen. Heere, hoe kan het, hoe kan het, hoe kan het bestaan? Maar dat is wat God zegt. Hij is de kruik van mijn keus. Hij is instrument in mijn hand, Ananias. Dus je hoeft echt niet bang te zijn van de man. Want die man die gaat vanaf nu doen precies wat ik wil. En wat hij zelf wilde, dat wil hij niet meer. Begrijpt u dat, jij? Heere, wat ik zelf wilde, dat wil ik niet meer. Daar kan ik niet langer meer mee leven. Ga nu nog tegen Saulus van Tarsus zeggen, joh, gaat die gemeente van Damascus vervolgen. Bestaat niet. Het is onmogelijk geworden. Waarom? Omdat hij een kruik is van Gods keus. Daarom. Een uitverkoren vat om mijn naam te verkondigen voor de heidenen. Uit te dragen voor de heidenen, voor de koningen en voor de kinderen Israëls. Ook mooi om te zien. Hè? Joodse kon je niet zijn als Saulus van Tarsus, een Hebreeër uit Hebreeën, de stam van Benjamin. Grootgebracht aan de voeten van Gamaliel. Een van de voornaamste leermeesters uit die dagen. Besneden ten achtste daar, naar de wet onberispelijk. Noem al die hoedanigheden maar op. En nou uitgerekend is hij de man die naar alle niet-Joden moet. Om Jezus te gaan verkondigen. En we merken strakjes wel, hij is niet te houden hoor. Want terstond staat het preekte Jezus. Hij is niet te houden. Wat een liefde heeft God in zijn liefde in het hart gelegd van deze man die waar. Alle vijandschap op eenmaal gedood. Hij is de kruik van mijn keuze. En het zal ook nog eens voor hem gelden dat deze veel moet gaan lijden, zo lezen we hier, om de naam van Jezus. En dat is nou de eer waarmee Christus ze bekroont. Hij mag op zijn meester lijken. Een dienstknecht. Is niet meerder dan zijn Heer. Daar is ook weer geloof voor nodig, nietwaar? Hij zal veel lijden op mijn naam. Heeft de Heer Jezus Christus het niet gezegd? Moest de Christus niet al deze dingen lijden om al zo in zijn heerlijkheid in te gaan? Alle jama's van Ananias verstommen. Hij gaat naar de straat te rechten, dat is een beroemde straat. Zeg maar de Kalverstraat van Syrië. Van Damascus. Het huis van Judas kende die kennelijk ook. En zodra die nou binnenkomt. Saulus van Tarsus is nog blind, hè? Mensen kennen elkaar niet, hebben elkaar nooit gezien, hebben elkaar nooit gehoord. Maar zodra Ananias binnenkomt in het huis van Judas, dan legt hij zijn handen op Saulus, ten teken van broederschap en liefde. Zie je dat er nog maar een enkel woord van de Heer Jezus nodig is om je een totaal ander gedachtenveld te schenken. Oh, en dan koliet hij, vervolgde in Jeruzalem, en nou was hij op weg naar dit en, nou jij weet het. En dan zegt hij, de Heer Jezus, nee joh, hij is een kruik van mijn keuze. Hij gaat mijn naam voordragen aan de heidenen. En dan buigt Ananias ook weer voor dat woord van de Heer. Zie je nou hoe belangrijk het is dat dat gebeurt. Niet je eigen gelijk willen halen. Ik zal het eerst nog eens moeten zien. Of laat nog maar eens overwinteren. Nee, naar het huis gaan. Dat was de opdracht van de Heer. En hij doet het. En Paulus had toch, Saulus had toch gezien dat Ananias de hand op hem legt, dat in het gezicht. Dat had de Heer toch laten zien. Nou gaat daar nog eens tegenin. O heerlijk toch. Saul. Broeder. Zie je die volstrekte acceptatie. En hoe de Heer nu dat visioen vervult. Dat Saulus van Tarsus heeft gezien. Wat moet dit van Saulus van Tarsus geweest zijn? Nu na 3 dagen hè, van die totale bezinning. Om daar ineens die handen te voelen van een broeder. Die zegt, Saul, broeder. Ja, dan zegt hij er nog wat bij. De Heere heeft mij gezonden. Kun je begrijpen dat de dichter van de psalm zingt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat heb je dan gehoord? Wel zijn woorden alweer. Daar moet het van komen. Saul, broeder. De Heer heeft me gezonden. En de Heer had tegen Saulus gezegd. Ik zal een man tot je zenden. Die zal de hand op je leggen. En dat gebeurt hier. Een vreemde man. Zijn stem nog nooit gehoord. Zijn handen nog nooit gevoeld. Maar dit. Weet je hoe dit gevoeld heeft, alsof Christus zelf hem omhelst heeft? Overdrijf ik nou als ik zoiets zeg? Zo moet het toch gevoeld hebben. Alsof Christus hem zelf heeft omhelst. Weet je wat de Heer Jezus hierin laat merken? Dat Saulus zijn broeder is. Hij is niet alleen de broeder van Ananias, die Jezus als Messias beleidt. Maar de Messias zelf is de oudste broeder van Saulus van Tarsus. Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden. Dit is geen visioen. Het is nu werkelijkheid. Hoe heerlijk als je zulke broeders krijgt uit de hand van de Heer. De Heer heeft mij gezonden. Zulke broeders en zusters, die liggen niet voor het opscheppen, dat weet ik ook. Maar gelukkig zijn ze er. En ik weet ook dat ze er in Harskamp zijn. En mijn lieve mens, mag ik dit zeggen tegen u, tegen jou, die geen vreemde bent van de Heer Jezus. Geniet van elkaar. Geniet in wat de Heer je in elkaar wil schenken. Het is zo goed voor je geestelijk leven. Je mag elkaar ook bevragen op dingen. Als je nou vanmorgen uit de kerk komt en je spreekt een broeder of zuster, dan mag je elkaar toch ook afvragen, joh, herkende je daar nou iets van? Dat je als het ware door Christus zelf omhelst wordt onder de verkondiging van het evangelie. Dan ga je toch ook zo'n aanvang van een hooglied verstaan. Die zet toch, die bruid, die zet toch in. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. En zijn liefde is mij meer dan de wijn. Dat. Zo te luisteren naar zijn stem. Wat een liefde mag er dan ook tot elkaar komen. Kun je begrijpen dat deze broeders elkaar lief hebben gekregen, Ananias en Saulus van Tarsus? Dit is toch om nooit meer te vergeten. Als je dit overkomt. Je zou hier spontaan gaan zingen. Ze zullen uit de volheid van het gemoed. Gedachten aan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elkeen. En juichen van al uw gerechtigheid. Saulus, als je nou die handen van Christus op je hoofd voelt. Zing je dan niet, de Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan alle klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werk. En dan wordt hij gedoopt in de naam van Jezus. Hij weet hoeveel er gedoopt zijn geworden in Jeruzalem. Hij is nu onderweg om met hand en tand dat tegen te gaan. In Damascus. En nou zie ik hem zelf, dat doodbassin, inklim. Om nou ondergedompeld te worden in de liefde Gods, die daar is in Christus Jezus. Om het werkelijk te geloven, het bloed van Jezus Christus God zo reinigt. Van alles om. Op hetzelfde moment dat hij daaronder gedompeld wordt, bleef heel zijn verloren leven achter. En mocht hij opstaan in een nieuw leven. Jij bent de kruik van mijn keuze. En wij zijn ook ondergedompeld. Paulus, of Saulus moet ik zeggen, heeft het in geloof gedaan. En wij, zijn wij tot dat geloof gekomen dat het ons al lang is overkomen. Voordat we ook nog maar wisten dat we er al waren. Dat hebben we nu te danken aan dat bloed van de middelaar van het verbond. U weet dat ieder kind besneden moest worden ten achtste dag. Ten teken dat God een verbond was aangegaan Maar vanwege dat bloedige offer van Christus hoeft er nou nooit geen druppel bloed meer te vloeien. Om ons met dat verbond in verbintenis te stellen. En wat doet de Heere nu? Als wij tot geloof en tot bekering mogen komen, dan mogen we als het ware in die doop de omhelzing ervaren die van Christus uitgaat. Dan geldt het ook aan het doopvond. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O, dan mogen we als het ware daarin de kussingen van zijn mond ervaren. En mogen het dichter na zich. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nou, Paulus die krijgt nog wat eten en wat drinken. En dan staat er. En dan gaan we eindigen. En hij preekte terstond Christus in de synagoge. Dat hij de Zoon van God is. Dat is voornamelijk dat te weten. Kust de Zoon. Omdat hij niet toornig op de weg vergaat. We hebben gezongen. Dat is een van die psalmen. En psalm 89 trouwens ook. Waarin die Zoon van God ons profetisch wordt voorgesteld als degene voor wie God voor Israël hulp heeft beschoren. O, deze Christus nu mocht hij verkondigen. En weet je, dan staat er in het laatste vers, Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die in Damascus wonen, bewijzende dat deze Jezus de Messias is, de Christus is. Terstond predikte hij Christus. Meer en meer overtuigende dat Jezus de Messias was. O, nou is mijn gebed en mijn hoop en mijn wens, dat was het al in de voorbereiding en dat is het nu ook, dat dit woord zijn levenwekkende kracht heeft gedaan. Dan zijn we tot geloof en bekering gekomen. Ook direct die begeerte waarover we gesproken heeft opgewekt. Om tot de bron van de gemeenschap met God te vluchten. Dat is zijn woord. En ook om door dat woord. In onze omgang met Christus. En onze naast. Geleid. En geleerd. En onderwezen te worden. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En wat doet een dienaar van Christus nu het liefst? Wat Saulus hier doet, Christus spreekt. Ik kan niet zeggen, gemeente, wat dat is. Wat dat voor een dienaar van Christus betekent. Om Christus te preken. Niet alleen om het over hem te hebben. Maar hem te preken. Om hem bij jou. En bij u. En ook bij mezelf. Aan het hart te leggen. En dat de Heilige Geest het dan is. Die tot die gemeenschap brengt. Die gelovige gemeenschap. Om als een arme zondaar te schuilen aan zijn hart. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Amen. Zingen wij psalm 145, tweede vers. Gemeente, wij willen onze voorbeelden denken aan de heer J. van Allendorp, hier in de laan 16, die nog op die zee verblijft. En Rick en Nicolien, in verband met hun huwelijk van aanstaande donderdag. Laat ons danken en bidden. Heren, wat een rijkdom van genade hebt u willen openbaren. Hoe een vervolger tot een volgeling mag worden. Hoe hij ondergedompeld werd in het bloed van het lam. Omdat hij de kruik van uw keuze was. O Heere, wat is het woord toch een heerlijk ding. Het is het middel dat uw Heilige Geest gebruikt om ons in te winnen voor uw woord en voor uw dienst. Het is ook de dragende kracht van het leven des geloofs. U verdiept er het geloofsleven door. U gebruikt het om ons staande te houden. Ook als de stormen van moeite, van verdriet en zorg ons teisteren. Ook dan wanneer aanvechting en strijd ons deel is. De vlucht naar het woord. En de vlucht in het woord. Om bij u troost te vinden, al bron van troost en licht. Heren, wij danken u voor wat u gaf. Verzoen het tekort in spreken en luisteren. We mogen elkaar aan u bevelen naar lichaam en ziel. In bijzonder ook de zieken. We denken aan broeder van Ouwendorp, die nog op de intensive care verblijft. Heer, ontferm u over hem. Spreek tot zijn ziel in zijn geween. Zie, ik ben uw heil alleen, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden, die hoe het ook moog tegenlopen gestadig, op uw goedheid hopen. We mogen ook het bruidspaar ik en Nicolien aan u bevelen, wat een zegen, als we elkaar lief kregen, wat een zegen, als we samen mogen knielen voor de Heer, voor deze Jezus, voor deze Heer, voor deze God. Knielen om het samen te zeggen tegen u. Houd gij onze beide handen met kracht omvat. Laat het maar diep doordringen dat we zonder u niets kunnen doen. Dat we ook in ons huwelijksleven aangewezen zijn op onze hemelse bruidegom, de Heer Jezus Christus. O, dat dat dan ook hun hoogst verlangen zal zijn, om in gemeenschap met hem gesteld te worden en in gemeenschap met hem te mogen verkeren, verbonden door die heilige band van het geloof. Het instrument waardoor ons al de weldaden uit Christus en van Christus ons toevloeien. We bidden u voor een wereld in nood. Wat is er ook in deze week weer veel gebeurd? Orkanen, waar vele mensen het leven lieten. Een veerboot die zonk met zoveel doden. Kinderen die gegrepen werden op een spoorwegovergang. Wat een verdriet. Heren, we leggen hen allen die in rouw gedompeld zijn om zoveel leed aan de troon van uw genade. Denk aan hen, Heer, in genade, om uw goedheid de eer te geven. We bidden u voor onze regering, ons koningshuis, grootse plannen, erg tevreden over zichzelf, maar zo weinig afhankelijkheid. O Heere, wat zou het een wonder zijn als we nu ook vanuit regeringszalen de bede zou klinken. Gij zonen Davids, ontferm u onze. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 56. En daarvan het vijfde vers. Psalm 56, vers 5. Gemeente, gaat hen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.